Hoe zet je als volgende generatie je eigen stempel op het bedrijf? En hoe optimaliseer je processen en ga je om met maatschappelijke kwesties? Als veehouder wil je blijven ontwikkelen om klaar te zijn voor de toekomst. Daar heb je de juiste kennis en middelen voor nodig. In de Kennisboerderij brengen we veehouders vanuit verschillende dierdivisies bij elkaar. We bespreken hun uitdagingen en hoe zij deze hebben opgelost. Praktische inzichten die je kunt toepassen in je eigen bedrijf. De Kennisboerderij. Voor veehouders, door veehouders. In de vorige aflevering heb ik een gesprek gehad met pluimveehouder John Duis van Scharrelfarm Duis, die in 2022 zijn bedrijf Duis Scharrelfarm volledig heeft gemoderniseerd en zijn stallen toekomstbestendig heeft gemaakt. In deze aflevering heb ik pluimveehouder Arjan Oostvogels uit het Brabants Achtmaal aan tafel. Hij deelt niet alleen zijn kennis van de agrarische sector, maar haalt zelf ook inspiratie uit andere sectoren als horeca en een pluimveeservicebedrijf. Ik kan me daar nog niks bij voorstellen. Welke inspiratie haalt hij hierop? En hoe past hij dat toe in zijn eigen pluimveebedrijf? Arjan blikt liever vooruit dan terug. En deze mentaliteit weerspiegelt zich ook in zijn ondernemerschap. Laten we meer horen over zijn aanpak. Welkom Arjan.
Ja, dankjewel.
Hey Arjan, wij zaten in de voorbereiding van het gesprek en dat vond ik wel leuk. Ik denk, dan moet ik met beginnen. En dat was, jij was Prins Carnaval in het dorp geweest en je had 3 leuzen.
Wat waren de leuzen? Vier. Ik ben vanaf 2010 tot 2014 ben ik prins geweest van de Gouden Stad. Goudpoepers, wat zijn wij? En dat komt een beetje heeft te maken met smakkelen, omdat we tegen Achtmaal zit tegen de grens aan. Dus ik ben echt een soort grensgevalletje. En daar ben ik prins geweest, ja, klopt. En ik ben daar 4 jaar geweest. Ik heb 19 jaar bij de carnaval gezeten, maar daarvan de laatste 4 jaar ben ik prins geweest. Van tevoren zei ik, dat doe ik nooit, dat ga ik nooit doen. Maar ja, als je dan zover bent en dan kom je er voor te staan en dan denk je, ja, ik moet het nou wel doen, want anders komt er niet meer van. Dus toen ben ik prins geworden. En met eerste jaar is het dik voor elkaar. En de mensen kunnen nou niet zien waar ik ben, maar jij snapt het wel wat daar is natuurlijk.
Dat was je eerste leus.
Dat was mijn eerste leus. En de volgende leus was, het moet groeien. Dat was het tweede jaar. En het derde jaar is van, laat het zien. Of lot het zien, zeggen wij op ons dialect. En dan het laatste motto was, houd er de gang in.
En wat zegt hij over jou als ondernemer, de 4 leuzen?
Ja, nou, ik ga gewoon terugblikken op je bedrijf. En je zegt, nou, hoe ga je daarvoor? Maar zoals ik al verteld heb, je bent 20, je wordt pluimveehouder. En je hebt allerlei ambities en je wilt volgen, maar je moet nog heel veel leren. En maar dan ben je zover. Dan heb je een bedrijf en dan kun je beginnen een stik voor elkaar. En dan moet het gebeuren. Nou, en dan laat het maar groeien. En dan laat je groeien en dan ben je 30. Hè? En dan tussen de 30 en 40, ja, dan kun je het laten zien. En dan met de 50 houdt er de gang in. Want stilstaan is achteruit gaan. Dus ik zeg altijd van, probeer te blijven ondernemen. En probeer de kansen te zien die te liggen. En dan proberen aan te pakken. En wat je ziet in andere bedrijven, sectoren, dat je dat terugpakt naar je eigen bedrijf, kopieert.
Hey, en als we dan jouw bedrijf kijken, je hebt een pluimveebedrijf. Wat voor pluimveebedrijf heb je, Arjan?
Ja, ik heb een pluimveebedrijf met vleeskuikers. Ja. En ik heb 2 bedrijven en een locatie. Een locatie met regulier. Ik ben nu wel aan het omschakelen, maar ik had regulier 220.000 plaatsen en een locatie met 110.000 plaatsen. Dus 2 locaties.
En dat is een bovengemiddeld bedrijf volgens mij?
Ja, nou ja, ik denk het wel. Het was natuurlijk op een gegeven moment, ik had meerdere bedrijven waar ik werkzaam in ben. En meerdere bedrijven vind ik vervelend. Ik noem het liever hobby's. Want het begint als een hobby en je begint ergens mee. En dat gaat goed en daar breid je uit.
Oké, maar wat zijn je hobby's dan? Dus je hebt een pluimveebedrijf voor 2 locaties. Ja. Wat nog meer?
Ik heb een pluimveeservicebedrijf. Dus daar werken een hoop mensen zelfstandig in. Maar die gaan dieren inenten en vangen en verzorgen. We doen eigenlijk van 0 tot 18 weken helpen wij de opfokkers mee om dieren naar een echte leghen te krijgen.
Dus dat is echt eigenlijk een servicebedrijf, arbeid leveren aan andere pluimveehouders.
Ja, ja.
Oké. Okay, ja.
Ja, en we gewoon ondersteunen erin. En daarnaast heb ik nog een handelsonderneming in dat is Rivo. Dat doe ik samen met Compion en daar doen we laadmachines in en andere dingen, zeg maar. En daarnaast heb ik dan een horecabedrijf. En dat horecabedrijf is vroeger begonnen door Ja, we kochten een frituurtje voor de hobby en we gingen bakken. Ja, eigenlijk gezegd, mijn broer die werd 30 jaar en die zei van, ik heb een frituurtje gehuurd. Hij zei, zou die maat van jou, zou die niet, en dat is namelijk compagnon in de bolle buiken, zou die niet een keer erin willen bakken? En ik vroeg dat mijn maat, zei, ja, dan moet jij ook mee bakken. En toen, ja, toen zijn we samen aan het denken geweest en toen... Ja, toen moeten we wel een naam verzinnen en de eten en de vreven. En toen zei de bolle buiken. En zo, ja, zo ga je bezig en dan begin je ergens mee. En dan begonnen we met een frietwagen. En toen noemen we een vaste standplaats over. En toen hebben we nog een andere cafetaria mee overgenomen. Een cateringbedrijf overgenomen. Een restaurant begonnen. Nou, en dan is ook, met 5 mobiele wagens. En allemaal feestjes en partijen. En we gaan overal wat bakken, zeg maar. Maar dat is wel als hobby begonnen. En ja, daar werken mijn dochters ook in, hè.
Ja. Het is eigenlijk het zijn 3 volwaardige takken. Een pluimveebedrijf. Hoeveel mensen werken zo bij het pluimveeservicebedrijf?
Nou, 4, ja, het zijn eigenlijk 4 takken. Maar dat is een beetje verschillend. Ja, dat zijn, die werken eigenlijk niet bij mij, want het zijn zelfstandigen. Dus daar werken rond de 30, 35 personen. Die zijn daar werkzaam in.
Oké, en in de horeca?
Ja, moet ik te tellen. Natuurlijk allemaal geen vaste banen, maar... Volgende week hebben we personeelsuitstapje en dan zijn we met 41 man. Dus ja, dat op zich, daar hebben we wel een paar mensen nodig. Alleen kun je niet.
Ja. Hey, en dan vind ik wel interessant, hè, want jij bent als pluimveehouder begonnen. En eigenlijk steeds meer activiteiten. Waarom heb je gedaan? Je zou ook kunnen zeggen, ik schoenmaker blijf bij je leest. Ik blijf bij de pluimvee.
Maar vergeten wij niet, ik besteed ook heel veel nog om mijn pluimvee. En ik ben er ook zeker heel veel mee bezig. Maar ik vind het ook geen probleem. Ik werk graag, hè. Dus dat is mijn inziens. Je moet er plezier in blijven houden. En eigenlijk is sommige dingen die groeien. Dat gebeurt gewoon. En er komt iemand tegen en die zei van... Nou, ik wil eigenlijk investeren in mijn bedrijf. En dan wil ik groeien. Maar ik ga het niet meer doen. Want bij ons heeft er niemand interesse om het pluimveebedrijf over te nemen. Dus ik ga die investering niet meer doen. Maar ik zou wel heel graag groot kippenboer willen worden. Nou, ben ik mee in contact gekomen. Heb ik zijn bedrijf mee overgenomen. Hij is bij mij komen werken. En zo mocht hij alle kippen bijhouden. Dat ik weer meer tijd over had. Alleen als je dat gaat doen, dan moet je keuzes maken. Hè? En ik ben wel graag ook wel vernieuwd. Maar op zich heb ik toen gekozen van... de reclame maakt ze altijd vervelend. Maar ik ga het gewoon noemen. Ik heb een MC Total pakket. Dat zijn cijfers en gegevens. Een werknemer die bij mij werkt, moet er alles elke dag de cijfers en getallen en dingen zien. En dat is voor mij een houvast. Ik kom niet in de stal, maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik kan er wel bij houden. Ja. En dat vind ik wel prettig. En dat zijn van die dingen... Ja, ik heb eigenlijk een soort verzekering in het onderhoud van mijn dieren. Dus medicijnen, maar ook de hygiëne, de alle andere scoren, die doet eigenlijk mijn dierenarts eigenlijk helemaal verzorgen. En daar betaal ik een premie voor.
Okay.
En die houdt erbij. Maar daarnaast heb ik wel een extra oog in de stal, waardoor ik kan kijken. Zo weet ik dat mijn werknemer goed doet. Doe ik overleggen, doe ik praten. Dan zie ik geen kippen, want die ziet hij. Ik vind ook als hij rondloopt en hij verzorgt kippen, dan moet ik hem dan gaan controleren dat hij het goed doet. Nee, ik ga ervan uit dat hij het gewoon goed doet. Ja. Ik ben ook altijd iemand van als we iets tegenkomen. Wat er gebeurt is iets gebeurd. Daar leren we van. En dan is er iets fout. Maar ik vraag niet hoe komt het erbij dat dat gebeurt. Dus nee, ik vraag erbij hoe gaan we voorkomen dat dat de volgende keer gebeurt.
Ja. Maar als we een beetje teruggaan, Arjen, dat interesseert mij wel. Je hebt op een gegeven moment echt meerdere sectoren gekozen. En je zegt, ja, ik werk graag. Hè? Maar je zou ook een keuze gemaakt kunnen hebben. Ik ga meer pluimveebedrijven exploiteren.
Ja, maar dat is een keuze. Maar dan, ja, dat is altijd zo. Je wil meer. Maar je moet voor wagen ook zeggen, hier ligt de grens. En dat vind ik leuk. Want het moet leuk blijven. Hè? En ik vind ook voor mijn werknemer, het moet leuk blijven. Want als hij het leuk heeft, dan krijg ik er 100% voor terug. Als het niet meer leuk is... Dan wordt het een must. En als het iets moet, dan blijft het niet duren.
En voor jou was groter in de pluimvee, dan werd het saai? Zeg je dat goed?
Ah, misschien. Ik zag gewoon, ik ben nieuwsgierig. En ik zag andere dingen. En dan zeg je, ja, heeft bedrijven met elkaar te maken? Nou ja, goed. Ik, bijvoorbeeld bij Rivo.
Rivo is jouw...
Dus laadmachines.
Laadmachines,
ja.
Even misschien voor degene die daar niet bekend mee zijn. Wat is dat, machinaal laden?
Ja, machinaal laden is eigenlijk gewoon... Je weet, arbeid is gewoon moeilijk. Het is moeilijk om mensen te vinden. Het is moeilijk om, gemotiveerd personeel om te laden en stallen. En wij zijn die manier, ja, het is bij ons geboren. Ik heb een pluimveeservice. En die mensen laden niet graag vleeskuikens. Want het is krom, het is puk, het zijn veel kilo's. En ik moest eigenlijk een andere pluimveeservicebedrijf inhuren om mijn kuikens te komen laden. Dus ik ben op zoek gegaan in 2002. En denk, ja, maar waarom is in Italië laaien ze alles machinaal? En zelfs in Rusland laaien ze alles machinaal. Amerika en Canada en Australië. Waarom kunnen wij dat in Nederland niet? Ja, wij hebben mensen en het werd altijd opgelost. Maar ja, dan ga je erover nadenken. Nou, wat kan het? Ja, dat is toch wel een beetje vernieuwend. Want blijft dat? Kippen worden alleen maar zwaarder. Alleen maar groter. Tenminste, zo was het. Nu, ja, tendens lijkt wat om te keren. Mm-hmm. Maar ja, die dingen moeten wel geladen worden. En het mooie van het systeem is, de eerste kip wordt hetzelfde geladen als de laatste kip. En vooral nu met het poten vangen. Dat ze het probleem zijn. Ze willen die kip niet meer op de kop hebben. En een kip heeft in zijn lijf losse longen. En als je een kip op zijn kop houdt, dan vallen die longen voor de strot. Dan stikt die. Het is maar heel tijdelijk, het is maar heel even. Maar het is wel een idee van, ja, wij laaien alles rechtop. Dus die kip die stapt op de band, die gaat rechtop, die gaat naar achteren. Ja. Ja, nou lijkt wel een verkooppraatje aan het houden te zijn. Ja. Maar ja,
dat maakt wel van de ik was even geïnteresseerd van wat houdt het in. En als je dan teruggaat, je hebt die heel verschillende takken. Zit dat voor jou dan in verveling? Je zoekt
eigenlijk niet. Maar daar kom ik misschien nog op het andere verhaal af te maken. Ja. Ik kom dan bij andere pluimveehouders, want ik ga die machine installeren.
Ja.
En wat ik ook zo interessant vind, dat is ook dat er bij ons mensen komen. Maar hoe doen die het? En wat doet die? En wat voor resultaat draait die? Want ja, als ik bij mijn mensen krijg, ik ben in één ding op het bedrijf. Je bent eigenlijk, je komt nergens, want het is voor hygiëne en ziektes en alles. Dus je blijft op je eigen bedrijf. En je moet dan van je voorlichter of van je andere mensen, adviseurs die komen, moet je eigenlijk vooral horen wat er speelt. En bij ons was het altijd zo. Ja, dan maak ik nergens mee. Ja, bij jou, ja, oeh, hé.
Ja.
Misschien toch eens hier naar kijken en daar naartoe kijken. En denk, ja, maar ik kom over heel Nederland en ook in België en andere landen. En overal zie je wel dingen dat er gebeurt. En denk, hé, bij hem was er ook zo. En daar was het ook zo. Is het dan wel zo? Dus ja, je verbreedt daardoor je visie op slagkuikens houden. En dat vind ik wel heel mooi dat ik dat kan doen. En dan neem ik dat mee. En dan denk, ja, dan hoor je allemaal verschillende verhalen. En verschillende methodes, hoe dat ze doen en hoe ze denken. Nou, leuk. Dan probeer ik dan mee te nemen en te combineren. Ook misschien te vertalen naar mijn bedrijf.
Maar het dat jij rondgaat, dat bij andere pluimveehouders over de vloer komt, zo gezegd. Daar pik je zo'n dingen concreet op?
Ja, daar pik je erop. Je vraagt wat mensen ervaren en wat doen. Ik hoef altijd niet de eerste te zijn. En ik hoef ook niet de laatste te zijn.
Huh? Maar doordat je je hebt het gevoel dat je rondgaat, pik je het op uit de eerste hand en krijg je goede informatie daarvan?
Ja, dat denk ik wel. Ja, goed. En mijn vader die heeft me altijd geleerd, je hoeft niet bij de eerste te zijn en je hoeft ook niet bij de laatste te zijn. Je moet een beetje tussenin draaien. En hij zegt ook, en waarom ga je allemaal meer doen? Je kunt beter wat minder doen en dan kun je beter wat meer vragen. En dan zeg ik tegen hem, ja, je moet met tweeën zijn. Ja, dat is verschil van generatiekloof. Ja, en dat is altijd wel leuk. Maar het zijn dingen die je toch in je achterhoofd meeneemt en waar je toch iets mee doet.
Hey, en hoe heb je het allemaal georganiseerd? Want toen ik heel die activiteiten voorbij zag komen, toen dacht ik, hoe heeft die Arjan dat geregeld?
Ja, dat groei je in, hè. Het moet groeien, dat groei je gewoon in. En ik heb, ik ben ook gewoon blij met mijn personeel. Die staan er ook gewoon voor. En daar moet je goed voor zijn. En je moet zorgen dat het personeel plezier in het werken blijft houden. Wanneer hun plezier hebben, dan krijg je dat automatisch terug.
En hoe zorg je ervoor?
Ja, dat is een goeie, hè. Om ze niet gelijk af te kaffen dat iets fout gaat. Dan moet je gewoon netjes te overleggen. En zeggen, nou, hoe kunnen we dat beer de volgende keer beter te laten gaan? Want een mislukking, iets wat mislukt is, dat lijkt altijd fout te zijn. Maar eigenlijk is dat ook heel gezond, want dat is iets waar je van kunt leren. Als er iets fout gaat, dan weet je ook van, zo moet ik het niet meer doen. Ja, zo had ik het anders moeten doen.
Heb je een voorbeeld van? Iets misging?
Nou, het is wel. Ik heb ook wel dingen meegemaakt dat ik zeg van, nou ja, goed, ik ga zoiets doen. En toen dacht ik van, nou ja, daar kwam een professor vanuit Engeland. En dan kunnen we op die manier kunnen we toch onze gezondheid verbeteren. En, nou,
van de vleeskuikens bedoel je?
Ja, en die man die had een product en daar kon ik de mortality, dus de uitval, mee halveren.
Ja.
En dan denk ik, nou, die kans pak ik aan. Dus ik heb dat spul laten komen, ben ermee begonnen. Maar ik zag helemaal niks en er gebeurde niks. En toen kwam die man zelf. Alleen toen bleek in Afrika de mortality 20% te zijn. Ja, als je hem dan wilt halveren, heb je nog 10% uitval. Maar ja, wij praten over 2-3%. Dus, ja, dat heeft helemaal geen nut. Dus dan zeg ik van, je moet af en toe wel denken. Hè? Dus ik heb daarmee geleerd je moet iets niet altijd te snel doen. Je moet rustig over nadenken. Ik heb ook een idee en ik word er s'nachts wakker van en denk, oeh, dat wordt het. En dan moet ik het even laten rusten en dan moet ik gaan doen. En dan heb ik altijd wel, dat zeggen we wel eens, misschien klinkt dat wel raar, maar de 7 W's.
De 7 W's,
ja,
vertel.
Wie, wat, waarom, waardoor, waarvoor, waarvan. Je moet eigenlijk, ja, als je die vraag kunt stellen en je kunt die beantwoorden, dan kom je al niet onend. En dan denk je, ja, misschien toch wel een goed idee. We gaan het doen, we gaan het proberen.
Dus, en hoe ga je daar zo heel bewust mee om? Dus als jij een nieuw idee hebt, dan zegt ik ga echt de 7 W-vragen beantwoorden?
Ja, voor mijn eigen, ja. Ja. Maar dat is ook wel een klantvraag. Als je nou de eerste 10 vragen die je kunt bedenken, dat je die zelf kunt beantwoorden, dan ben je al heel eind gewonnen.
Dus de 7 W-vragen van Arjan Oostvoort.
Ja, nou, dat is misschien wel leuk om te horen. Kijk, het misschien is dat wel raar, hè? Ik had straks even, nou speelt het live, dat speelt allemaal. En ik zit ook in de NVPSB, hè, dat is vakbond voor pluimveesalesbedrijven. En nou, dat speelt al waar en daar zit ik ook tussen. Maar ik zit daar als pluimveesalesbedrijf, maar ik zit er ook als pluimveehouders.
Ja, dus je hebt twee petten op eigenlijk.
Twee petten op. Hè? Is dat goed of niet? Maar ik kan wel de input geven van, wat gebeurt er nou? Wat zie ik bij mij in de stal? Wat zou daar beter in kunnen? En dan zie je wel dat ze zeggen, ja, nee, hoe komt daar nou bij? Dat is helemaal niet zo. Of dat is heel anders. Dat dingen gewoon anders, heel anders gezien worden. Ja. En dat zeg ik ook altijd met een vrouw. Bij een ander is het gras altijd groener. Hè? Maar op een gegeven moment dacht je wel lekker mee omgaan. Denk dan, nou, dat zijn toch allemaal weer hetzelfde, toch? Ja. Allemaal goed, hè? Allemaal goed.
Allemaal goed. Hey, en ik vind het wel interessant, want de horecatak vind ik weer een heel andere wereld. Hè? Als ik kijk, ja. Je pluimveeservice en het handelsbedrijf, het pluimveebedrijf en het vangen. Maar de horeca, wat pak je daar op?
Nou, de horeca is natuurlijk eigenlijk wel mooi. Dat is heel direct. De klanten komen in bij jou in de cafetaria en die bestellen en die wilden iets.
Misschien even mee helder. Je hebt frietkarren volgens mij, of is het ook, ja, nee, wat is het precies, hoor ik?
Nou, voor corona was het heel breed. Deden we alles. Evenementen, feesten, partijen, catering, frietwagens. Nou, ik kon het niet zo gek noemen, wij deden het allemaal.
Ook op een vaste locatie?
Ja,
op een
vaste locatie, mensen thuis, overal. Ja. En, maar wij zijn, na de corona is best wel veel veranderd. Hè? Corona, gewoon algemeen, ik vind na de corona is er gewoon heel veel veranderd.
Wat?
Mensen, ja, geduld, bewijs. Iedereen zit nog een beetje in de sleur. Wat ga ik het worden? Wat ga ik het brengen? We zijn allemaal nog een beetje, ja, allemaal afwachtend. We weten het niet goed. Hè? Iedereen is wel bang. Alles wat duurder. Goed, ik zie daar wat anders tegenaan. Maar goed, de horeca van, wat leer je van de horeca? Je moet er eigenlijk soms in onderscheiden. Dus ik heb best veel ambachtelijke snacks die we speciaal laten maken. En de lekkerste snacks is de bollebuikensnack.
Wat is het? Wat is de bollebuikensnack?
Ja, dat is half kippenvlees en half kalfsvlees. Ja. En dat heeft te maken met compagnon heeft kalveren en ik heb zelf kippen. En toen was het altijd, toen we vroeger gingen verkopen, toen deed hij voor de kalfskroket gaan en ik deed voor de kipkarren. Gaan ze, ja, dan moeten we niet tegen elkaar opgaan, we gaan een eigen snack ontwikkelen. En toen hebben we een eigen snack ontwikkelen. En bij NVS in scholen, bij Scholse.
Fabrikant van snacks.
Fabrikant. Ja. Ja, ondertussen zijn ze niet, dus ja, dan kan ik wel reclame maken. Okay. Kunnen daar toch geen concurrentie meer krijgen. Maar ja. Nou, die hebben dus een eigen snack laten maken. En daar onderscheid je wel mee, zeg maar. En de mensen op evenement, nou, dat gaat heel goed. Met een eigen saus erbij. Maar ook wat belangrijk is, echt eigenmaakte kroketten, bamies, alle andere dingen. Je moet er eigenlijk wat onderscheiden. En dan komen er mensen voor terug. Er zijn echt mensen die dat proeven. En dan krijg je die feedback terug. En dat is wel heel, heel goed, ja, om dat eigenlijk mee te nemen. Dus dan kun je ook gewoon zeggen, het is vraag en aanbod. En ik heb geleerd dat het is alle twee verkopen.
En wat is er anders in de horeca dan in de pluimveehouderij?
Ja, de horeca is toch wel een... je gaat met mensen op, je moet altijd blijven lachen. En dus je moet altijd vriendelijk blijven, altijd klaarstaan. En dan moet je wel zorgen dat je eigenlijk toch goede service verleend. En als je nou in een pluimstal, als je het een keer moeilijk hebt, dan ga je in een hoekje zitten en dan kun je een keer zeggen, waar ben ik er allemaal mee bezig, joh? Maar dat gaat in de horeca niet. Dat is altijd lachen. En het horeca is gewoon, ga je om 9:30 open, dan moet je om 9:30 open zijn. En totdat je dicht gaat. En dan een kipstal, dan zou ik best een keer om 10:30 naartoe kunnen gaan in plaats van 9:30. En zo laat begin ik niet meer, bij wijze van. Hè.
Ja. Hey, wat neem je mee uit de horeca naar je pluimveebedrijf? Wat heb je daar geleerd?
Gewoon een manier van werken, een manier van denken. Manier wat de mensen ook willen en daar waarop in te spelen. En
wat is een manier van werken? Wat is een manier van denken?
Ja, nou goed. Bij ons in de horeca zaken zo. Als je zoveel mensen hebt, ik kan het alleen niet doen. Dus het personeel, die maken de zaak. Dus de mensen, die moeten vriendelijk zijn, die moeten leuk werken, goed werken. Dan komt dat over ook naar de andere mensen. Ik zeg altijd, de frietjes worden voor u met liefde gebakken. En dat neem ik ook mee. Dus ik doe ze met liefde, doe ik deze kippenmesten. En dan moet er in geloven dat dat goed is, belangrijk. Dat je een goed product, waar je zelf achter kunt staan, dat je dat kunt vermarkten en verwaarden. Het is nou wel een beetje moeilijk, want je ziet een tendens dat alles om gaat schakelen. Hè, met de vleeskakers. En
omschakelen naar?
Ja, beter leven.
Dus, dat betekent minder dieren?
Nou, welzijnsvriendelijke mesten, dat is dat wat er is. Maar daar heb ik een vraagteken bij van wat is welzijnsvriendelijk? Hoe ver moeten we gaan? Hè? Is het nou 9 kippen de meter, 12 kippen de meter, 20 kippen de meter? Ja, dat vind ik heel moeilijk. Hè? Ja. Maar goed, oké. Het is een manier van denken. Het is een manier wat de maatschappij om vraagt. En als je dat vraagt aan de maatschappij, dan zeggen ze ja, dat wil ik. En, maar dan komt op een gegeven moment, dan moet ik ervoor gaan betalen. En dan is de vraag van, blijft dat zo? Ik heb altijd de vraag, er wonen in Amsterdam een miljoen andere tonen. En die willen er ook graag kip eten, neem ik aan, of vlees of iets anders. En dan zie je wel dat je daar op deze manier, ben je wel iets aan het creëren dat moeilijker wordt. Alleen langs de andere kant, dan met mijn horeca vergelijk, dan zeg ik van ja, daar doe je ook ambachtelijke snacks. Dan wil je eigenlijk ook iets meer produceren dan zo'n andere cafetaria. Dus dat je iets meer kunt bieden, dat lekker is, waar mensen voor terugkomen. En dat is nou bij ons ook, dat is in de slagkuikers, waar we hier nou voor deze markt gaan, dan is dat misschien wel heel positief.
Dus je hebt eigenlijk uit de horeca opgenomen van het anders zijn dan anderen.
Ja, misschien een extraatje en iets meer. En je moet kunnen schakelen. En je moet voor iedereen wat kunnen doen. Dus als de schakeling is en we schakelen, dat we weer terug kunnen schakelen. Wij niet helemaal vastzetten. Ja. En ik heb daar wel... misschien niet, maar een voorbeeld is te noemen. Ik heb een pluimveeservicebedrijf en dat doe ik al vanaf 88 af. Mijn mensen en daar hadden gegroeid. En in 2002 kwam een vogelpest en... ja goed, toen werd er gewoon na de vogelpesttijd tegen mij verteld. Ga je mensen omscholen naar stratenmakers. Want die hebben tekort. Maar kippen, dat ga je helemaal verdwijnen in Nederland. Daar is geen toekomst meer voor. Dat kan niet meer op deze manier. Maar ja, ik maakte ook zo geen stratenmakers van. Hè. We gingen toen die tijd hadden, onze grote groep. Gingen we naar een kleinere groep, minder mensen. Maar we hebben het toch weer opgebouwd. Maar in 2007 ging het een heel stuk beter met de legkippen. In 2009, ja, toen waren de jaren bij dat bijna weer goud was. Dus het op zich was er mogelijkheden. En toen zag je weer een positieve omdraai. Maar je zag ook de tendens dat de batterijen gingen verdwijnen. Die gingen naar het buitenland. Dan dacht ik in het begin, oh mensen, wat doen we toch? We gaan alles daar naartoe sjouwen en dan komt straks alles terug.
Dus alles naar het buitenland bedoel je?
Ja, dan komt straks alles terug en dan krijgen we dat terug op ons bordje. We zijn weer helemaal gek. Maar je ziet nu in de tijd van nu dat we omgeschakeld zijn. We zijn eigenlijk toch wel een beetje onderscheidend ten opzichte van onze andere landen. Met onze volière systemen, andere systemen, andere manier van kippen houden. Dat er gewoon vraag is. En zolang onze winkelketens dan maar meespelen en dit ons product willen verkopen, ben ik daar heel blij mee.
Hey, ik vind het wel interessant. Je zei, de horeca moet er altijd gelachen worden. Hè? En hoe ga je dan mee om als je een medewerker hebt die je merkt, die zit niet lekker in zijn vel? Hè? Want ik denk dat je de horeca meteen merkt.
Ja, dat merk je wel. Ja, op zich wel. Maar ja, thuis ook in het kippenbedrijf. Overal zit maar je moet leuk kunnen werken. Ja, dan moet je het proberen. Dan ga je misschien iemand in gesprek aan. Dan ga je
wat zegt Arjan dan?
Nou ja, goed. Dan ben je een of andere gekke dingen al wel tevoorschijn. En ik kan nou zo geen dingen, maar wat er dan ter tafel komt, dat gebeurt wel. En dat is niet dat je daarmee wegneemt. Maar ja, je moet eigenlijk, je moet af en toe gedachten kunnen verleggen.
En hoe doe je dat?
Ik weet niet, moet je misschien persoon of mens voor zijn, dat weet ik niet. Maar ik als ik een keer als ik op stap ga en ik ga weg, ja, al brandt alles af, zal wel. Ja, goed, ik heb wel een pieper en ik word wel gealarmeerd en zo. Maar ik wil zeggen, ja goed, dan ben ik daar ook niet meer mee bezig. Dan ben ik gewoon met andere dingen bezig. Je moet het wel goed kunnen scheiden.
Ja, dus je kunt goed afschakelen.
Ja, ik kan goed afschakelen.
Ja. Hey, met jouw medewerkers, hè? Ben je met elk bedrijf intensief betrokken? Of zit daar een soort dagelijks management op? Of heb je dat georganiseerd?
Nee, er zit wel een dagelijks management op. Maar je bent er zelf ook mee betrokken, want je wilt er toch graag bij zijn.
En hoe doe je dat? Dus je kunt niet overal zijn?
Nee, maar ja, door die getallen en die cijfers kan ik daar s'avonds kijken. Ik kan het op afstand, kunt inloggen. Er is momenteel, ja, de communicatie is natuurlijk veel breder geworden, veel makkelijker geworden. Dus ja, je kunt toch wel dingen zien. En als ik dan een keer een beurs heb ergens verder voor iets anders, dan kan ik toch thuis in mijn stallen kijken. Ik kan toch even kijken, overleggen, hoe gaat het. Ik kan de cijfers zien en dan weet je toch een beetje wat er gebeurt. Ja. En dan vind ik dat wel extra, want ja goed, dan moet ik ook eerlijk zeggen, ik kom niet elke dag in mijn stal. Nee.
Nee.
Maar daar heb ik dan wel adviseurs voor die ook ondersteunen en door MC Total hebben we er extra erbij. Ja, dat ik ook zeg van, nou ja, extra oog in de stal, extra kijken. Ja, kost wat geld, is een investering. Hè? Maar goed, als je dan maar wat voor terugkrijgt en als je denkt dat dat baat heeft, is dat goed. Ja. En zo zijn er dingen die ik misschien ook gewoon belangrijk is, dat dingen gewoon goed geregeld worden, goed gedaan worden.
Hey, zo heb je ook voor Highcare geïnvesteerd in een van
ja, ik denk bedrijven. Die vraag gaan een keer komen.
Ja, was benieuwd. Daar is hij nou. Ik was benieuwd, waarom heb je dat gedaan? Klopt
ook. Ja, daar heb ik gedaan. Niet zo direct van, je denkt dat je goed doet. En je denkt dat je alles perfect doet. Maar ja, dat weet ik niet. Ja, dat zal wel. Daar ga ik vanuit. Maar dan kun je nooit weten wanneer je dingen gaat monitoren of erachter gaat komen. Dus ik heb ook een bedrijf omgeschakeld naar Highcare. En ik is er heel veel voorstander van. Nou, wat moet ik ervan verwachten? Wat kost het? En wij zitten gelijk als boer. Oké, maar wat krijg ik ervoor terug? Hè? Wat moet ik investeren? Wat krijg ik ervoor terug? Wat kan ik doen? Nou, er zijn onderlingen waar afspraken over gemaakt. Daar hebben we gewoon gedaan. En we zijn er al begonnen. En we zijn gewoon gaan kijken. Wat kunnen we verbeteren? Wat kunnen we anders? Moeten we hier nog op letten? Moeten we daar nog op letten? Ik weet, om daar een heel goed voorbeeld van te noemen. Ja, zeep, inzepen. Ja, goede schuim erop zetten. Denk aan klaar is. Ja, niemand eigenlijk, als er vertegenwoordiger langskwam. Ja, heb je zeep? Ja, ik heb zeep. Hoeveel kannen moet hebben? Ja, 5 kannen. Ja, doe maar 5 kannen. Ja, of krijg ik nog korting bij de 6e? Of, dan doe maar 1 kan. Als er geen korting kan, dan doe maar 1 kan. Nou, en dan ga je het doen, dan moet het medewerkers opbrengen. Die weten van niks, die pakken die schuim. Die doet het dingetje vol van een liter, van 2 liter. En die schuim er heel de stal mee in. En nu kwamen ze, ja, hoeveel zeep gebruik je? Ja, er staat eigenlijk veel meer zeep voor dan jij gebruikt. En nou zie je, dan ga je dus meer dingen gebruiken. En dan zie je wat je doet en dan zie je wat je terugkrijgt. Maar dat is heel moeilijk. Dat is dan overleg en gaan zien wat er dan gebeurt. En daardoor zijn we gewoon meer zeep in de stal gaan gebruiken, waardoor we het beter schoon gaan maken en proberen netter schoon te maken, dat het op die manier goed gebeurt. Maar ik heb ook plezier in het werken. Dus ik heb toen ook gezegd, nou, dan moet ik ook een spuitrobot hebben, dus die mijn voerpannen en mijn nippels reinigt. Dat kost wel veel geld, maar dat doet me één keer zeer, dat is met afrekenen. En daarna moet ik plezier voor hebben. En dat is met mensen. Altijd die zware slangen door die stal slijpen. 100 meter weg, 100 meter terug. Ja, en de meeste mensen die besteden dat uit. Alleen ja, ik ben wel een gekke boer dat ik dat graag zelf doe. Of laat ik met mensen doen. Die mensen doen daar. Die verdienen het terug. Maar die weten alle hoeken en kieren. Die weten waar ze moeten zijn, wat ze moeten doen. Niet dan een andere spuitploeg niet weet. Maar ik vind het fijn om het zelf te doen. En daardoor is die mensen wel plezier van hun blijven werken. Want iets met je machine, ja, dat is toch altijd leuker als maar met de hand. Ja.
Dus zit ook vooral een stukje coaching, begrijp ik eigenlijk.
Een stukje begeleiding erbij, een stuk begeleiding. Maar nou, goed, ik zeg ja, maar dan moet wel beter mee gaan. Dus we moeten, als hij met die machine wil blijven rijden, moet hij ook zorgen dat hij het goed doet en dat het beter is als met de hand. Weet je wel, het moet ergens terugkomen. Ja. Maar hij is ook gemotiveerd om dat te doen. Want als hij dat niet doet, dan moet hij straks weer met die slang gaan trekken.
Ja. En waar zie je zo de potentie voor de toekomst in je pluimveebedrijf? Waar kan het nog beter, Arjan?
Ja, wat kan het dan beter? Hè? Vroeger was het in uitbreiding. Dan dacht ik van, dan moeten we uitgebreiden. Nou goed, ik had straks verteld hoeveel kippen ik had. En nu ga ik het nog beter leven. Want mijn afnemer heeft gevraagd of ik hem daar kon helpen. Op dit moment is er gewoon te weinig ruimte. We creëren een tekort. En dat is misschien ook wel positief. Maar goed, oké. Het is vraag en aanbod. En als de vraag is, wil ik het best op inspelen. Meestal word je daar als pluimveehouder ook wel iets beter van. Als ik iets aanbod bieden, wordt vervelend. Maar ja, goed, als de vraag is, dan kunnen we wel iets zorgen dat er iets gebeurt. Dus ik ben momenteel nou dakramen in mijn stal aan het zetten om het toch bij de tijd te houden. Dus dat moeten we zeker doen. Dan heel ver in vooruit lopen, dat vind ik een beetje vervelend. Want ik weet niet goed wat dat brengt. Maar als men dat vraagt en ik word ervoor betaald, dan is het een win-win situatie.
En wie vraagt het dan?
De afnemer, hè?
De afnemer
vraagt het.
Dus in dit geval de supermarkt of de slager?
Ja, de slager in mijn geval. Maar goed, die krijgt weer opdracht van de supermarkt, denk ik. En dat vind ik ook gevaarlijk. En daar komen de instanties momenteel. Je weet hoe sterk sommige groeperingen zijn. En hoeveel druk het je uit kunnen oefenen. Waar wij toch als ondernemer een beetje op in moeten schakelen. Want ja, wij hebben de laatste 10 jaar, ik doe het wel goed. Maar het imago van een veehouderij is niet zo heel positief. De laatste tijd krijgt dat toch best wel. Door die spotjes, door die dingen, door die plofkippen. Ik noem het geen plof, want ik noem het een bofkip. Maar zo kunnen we dat altijd. Maar goed, ik ben maar een eenling wat erin staat. Ik heb niet de kans om dat te doen. Dus ik heb nou ook zoiets van, ja, dat is ook een van mijn motto, laat het zien. Dus wij moeten misschien wel meer laten zien wat we doen, hoe er tegenover staan.
En hoe zou je dat kunnen doen? Ben je er zelf mee bezig, Arjan?
Ja, ik ben er zelf al mee bezig, alleen ik heb er niet zoveel invloed op. Hè. Dat is waar je mensen betrekt, maar dat zeggen ze wel eens. Ik vind het nog steeds vervelend dat er CT's gemaakt worden en dan staat er op de doos Made Holland. En dan komt het vlees uit Brazilië, het hout uit Azië. De werknemers komen uit Polen. Het doosje is van kapperkarton, de teleur. En dat is Made Holland. Ja, en dan denk ik van, ja, dan moet ik dan garant voor staan. En dat vind ik dan wel vervelend. En als je dat teruglegt en jij overlegt dat met de keuringsdienst. Ik zeg niet, het is helemaal niet slecht. Hè? Lekker saté en dat is allemaal goed. Maar dat is geen Nederlands product. Dus misschien moeten we meer voor een Nederlands product gaan. En wat we nu gaan doen, is denk ik echt een Nederlands product. Want
wat doe je dan? Wat anders dat het door Nederlanders gemaakt, herkenbaar als Nederlands?
Nee, dit hoeft niet door Nederlands gemaakt te worden. Hè? Ik heb niks tegen buitenlanders of arbeidsimmigranten. Dat is alleen maar goed, denk ik. Maar daar heb ik niet meer wel het idee van dat het zo gebeurt.
Hey, maar als je dan kijkt, jij persoonlijk, hè? Doe je persoonlijk iets met imago?
Ja, nou, dat vind ik wel een mooie vraag, hè? Want dat is gewoon heel, heel belangrijk. Ik had in 2013 een nieuwe de bedrijf dat ik gekocht had, wat ik de vorige keer vertelde. Daar had ik vergroot, want hij wou groot kippenboer worden. Dus had ik 5000 kippen, dan heb ik nog 100.000 gedaan. En dat was de open dag. En toen vroeg mijn leverancier, of tenminste, het voerfabriek en zo, zei, kun je een open dag houden? Ik wil best een open dag houden, maar ik hoef dat niet voor vleeskuikenhuis te doen. Want die weten toch wel. Dat is een gezellig onderrondje, dat is leuk. Ik hou veel liever een open dag voor mensen uit de buurt. Dat die weten wat er gebeurt. Want ik moet een goodwill kweken in de buurt. Dat we weten dat ik niet iets verkeerd doe. En, ja, hoe heb ik dat gedaan? Ik ben een Nesborn-kast wist te halen bij Venkomatic. En daar heb ik een broedkast. Nesborn-kast misschien wel verkeerd, maar een broedkast. Daar heb ik eieren in gelegd. Die heb ik het school binnengedouwen. Ik heb het eerst netjes aan de juffrouw gevraagd. Ik heb die op de gang gezet, stekker erin. En daar kwamen eitjes. Die is maandag weggezet. En
dus je bent eigenlijk keukens uit gaan broeden op de lagere school?
Ja, op de lagere school.
In Achtmaal?
In Achtmaal, ja. Klein dorpje. En misschien Achtmaal om er even gewoon bij te zeggen. 670 huishoudens dat er ongeveer zijn. Dus 1800 inwoners. En daar ben ik dat gaan doen. Maar dat was wel mooi, want daar leefde. En toen heb ik gezegd, nou, dan kunnen jullie zaterdag komen kijken naar de stal. Waar dat deze dieren strak in komen te leven. En dat was heel mooi. Nou, die juffrouw die vond het op een gegeven moment wel vervelend. Want de ene kind en de andere kind moest gaan plassen. Want er was er maar eentje uitgekomen. Toen moesten ze allemaal naar de wc. Nou, hartstikke goed gegaan. Is gevraagd en dan is het heel druk geweest. En er zijn al heel veel burgers komen kijken naar mijn stal. En zei, mijn vader deed er vroeger nog mee emmers en met bakken. En is allemaal anders, heel anders. Ja, en dan vond ik eigenlijk toch wel nog wel heel bijzonder. Die mensen verwend een zakje friet erbij, toevallig. Dus de combinatie, die horeca, de frieten erbij. En de mensen, nou, een gratis frietje. Dus het was allemaal goed. En dat is ook leuk. Voorheen deed ik mijn deuren open en dan ging ik mest draaien. En dan zeiden alle buren van, dan kom wel even een potje stank vandaan. Dat is toch heel anders. Alleen toen heb ik verteld dat ik mijn mest, die gaat naar BMC. Hè, dus dat wordt verbrand. Wordt
energie om
energie te voor opgewekt. En dan had ik een heel plaat hangen wat er gebeurde. Ik met mijn pluimveebedrijven wek voor 683 huishoudens stroom op. Zo, hé. Hey. Dus die mest, die afvalstof, is in één keer veranderd naar een brandstof. En die mensen ook in de buurt zijn er heel anders kijken. Het stinkt wel, maar dat is wel brandstof. We hebben wel stroom van, hè? Door, ja, nou zijn de stroombedrijven, maar die zijn ook wat duur. Dus die gaan heel anders denken.
Ja. En heb je daar, dat is een mooi voorbeeld, heb je daar meer gedaan? Zo, ben je continu bezig met imago?
Ja, nou, je moet gewoon ook de trend volgen. Ik heb mijn zonnepanelen gelegd, want ik ben energie-neutraal. Maar ja, zonnepanelen is niet energie-neutraal. Dus ja, nu ben ik accu's aan het plaatsen. En ja, dus je bent continu ben je wel doorgaan. Want je denkt elk jaar, dit is het laatste wat ik doe. Maar volgend jaar is er toch weer iets anders. Dus je moet bij je bedrijf bijblijven. Dus je moet proberen vooruit te kijken. Kijken, waar kan ik op inspelen en wat past bij mijn bedrijf. En ik kan niet tegen jou zeggen wat je wel of niet moet doen. Dat moet je zelf voelen. Het gevoel moet bij jou goed zijn. Want het moet voor jou leuk blijven. En je moet plezier in je werk blijven houden. Dat is het allerbelangrijkste.
Ja. Hey, en een heel ander vraag. Als je naar je eigen bedrijf kijkt, Arjan. Waar ben je het meest trots op? Want je hebt zoveel verschillende takken. Waar ben je nu trots op?
Ja, op mijn vrouw en op mijn kinderen. En die gaan altijd voor. En als je dan je bedrijf dan kijkt, moet kiezen. Ja, ja, ik kan er eigenlijk gewoon geen onderscheid in maken. Maar ik heb altijd gezegd, ik heb 3 kinderen, ik heb 4 bedrijven. Ze mogen er allemaal eentje uitkiezen. En dan ze mogen het ook gewoon verkopen. Ze mogen er geld van maken. Dus dan is het ook weer zo. Daar moet er niet van wakker liggen. En dan is het toch, ja. Nou ja, dan ja, ben ik eigenlijk gewoon overal trots op. Want het is allemaal met een hobby begonnen. En ja. En dan kijk hoe ik het opgebouwd heb en wat ik gedaan heb. Ja, dan vind ik het zelf wel mooi. Maar ja, je bent er ook gewoon in gedwongen. Ja, je groeit er gewoon in, hè. Je kunt niet anders.
Dat weet ik niet. Gedwongen?
Ja, nee, gedwongen niet. Maar ja. Dan krijg ik weer terug. Dan krijg je een t-shirtje van de mensen. En dan zeggen ze met een opdrukker op van nooit genoeg.
Dat kreeg je op je verjaardag?
Ja, dat was bij een bijeenkomst dat we allemaal een keer bij elkaar kwamen. En nou ja, dan kreeg ik dan zo'n t-shirt. Ja, met nooit genoeg. En toen zei ik iets van bier of van seks. Mm-hmm. Maar het was eigenlijk gewoon mijn werk. Mm-hmm. En dat klopt ook. Ik heb ook nooit genoeg. Ik geniet van werken. Wel eens te veel. Ik moet er eigenlijk wel eens tijd voor nemen om het niet te doen. En dan moet je keuzes maken. En dat is misschien wel mooi om te zeggen. Straks kom je erbij. Ik heb ook vroeger evenementen. En dan stond ik op een evenement. En dan moest ik tot laatst
blijven. Evenementen met de horeca bedoel je?
Met de horeca. En met de frietwagen stond ik daar. En de laatste moest, want de opruimers moesten ook nog een zak friet hebben. En de beveiliger is nog. Dus je reed als allerlaatste weg. En dan reed je s'morgens om 5:30, 6 naar huis. En dan moest je s'morgens om 8:00 naar de kippenstal. En dan zei ik wel tegen me, ja, is dit nou mijn leven? Het is hartstikke gezellig. Het was hartstikke leuk. Maar ja. De eerste keer, maar dan nog 10 keer kan je zeggen, is het dit wel? En daar heb ik nou ook het gevoel, wij doen geen evenementen meer, want ik kan met feestjes en partijen op locatie veel leuker, veel is gewoon gericht en gedaan, is het veel leuker om te doen. Ook zeker na de coronatijd hebben we daarvoor gekozen, want het is moeilijker om mensen te vinden in de nacht. En daarom zeg ik ook van, ja, je gaat daar kopiëren terug. Dan denk ik, ja, moet ik dan nog een bedrijf kippen bij hem? En nog een bedrijf kippen? Nou, ik denk, het moet gewoon zo goed zijn.
Hey, en je noemde even je kinderen. Allemaal een eigen bedrijf.
3 dochters.
Ja. 3 dochters. Ja. En wat gaan ze doen? Komen ze in het bedrijf?
Ja, nou ja. Kijk, het is ook de leeftijd dat nog speelt. Maar de 2 oudsten die willen wel in de horeca. Daar werken ze ook heel veel al in.
En hoe oud zijn ze?
En die willen wel verder. De oudste is 26. En die is kok en die werkt heel veel in de horeca. De tweede, die is 25, die werkt ook in de horeca. Maar ze zit ook in de politiek. Ze is er ook heel actief in als fractievoorzitter. En ze heeft ook wel de dingen mee. En de jongste die gaat nog naar school en die van alles ontleren. Maar die zegt, nou, ik doe mijn dingetje. Die doet eigenlijk net zoiets als jullie. Geluidsopnames en films en dingen maken. En proberen iets te promoten. En wat te
dus de opvolging zit vooral in de horeca voor nu?
Ja, voor nu wel. Maar dat weet je nooit, hè? Dat weet je nooit, hè?
Nee.
Dus ik zeg altijd, nou, sta nog open. Ik ben zelf 54 jaar. En ik heb al een grijze kop. Maar ik zal toch nog een tijdje door moeten. Want het is niet zo, mijn bankrekening zo vet is dat ik nog even kan uitzingen. Nee. Ik zal wel door moeten.
Wat zijn de plannen? Wat zijn dan de plannen voor jou?
Ja, nou ja, goed. De plan is gewoon lekker bezig blijven waar ik mee bezig ben. En proberen van te genieten. En als ik ergens niet meer van kan genieten, dan moet ik er proberen afscheid van te nemen, hoe moeilijk het ook is.
En met je bedrijf, heb je nog zo'n plannen, accu's hoorde ik, heb je zo'n meer van plannen? Die
nee,
je...
nou, dat zijn dakrammen en accu's en de zonnepanelen ligt vol. En ja, nou ja, goed. Het klinkt misschien een beetje raar en ik wil het helemaal niet opscheppen, maar bij de horeca, ja, daar komt die tak weer. En dan komt die tak weer, je gaat toch overal in door. Is de vraag. Dus er komt misschien een keer een loods bij. We willen het restaurant vergroten. En ja, zo ben je altijd bezig, hè?
Altijd vol plannen. Hey, we hebben pluimveehouders, varkenshouders, melkveehouders als luisteraar. Wat zou Arjan Oostvogels als tip mee willen geven aan die luisteraars?
Nou, misschien de leidraad bij ons, bij mij zelf, is wel personeel. Ben goed voor je personeel. Het is er niet zoveel. En zeker in onze sector niet. En het is wel belangrijk als je ze hebt. Want onze bedrijven, die hebben toch wel... Ik denk wel dat het belangrijk is, in mijn geval zeker, personeel maken je zaak. En alleen kun je niet doen. En met meerdere zie je meer. En dat vind ik wel leuk. Ja.
En hoe ben je goed voor je personeel? Hoe is Arjan goed voor zijn personeel?
Ja, dat gaan niet alleen om belonen, maar ze moeten het plezier in het werk kunnen houden. Dus ze moeten 's morgens met een lachend gezicht naar de stal gaan en met een lachend gezicht eruit komen. En dat is natuurlijk wel, daar heb je dingen voor nodig. En daar probeer ik door ik heb ervoor gekozen, maar dat is met mijn bedrijf, door te innoveren. Maar ik wil zeggen, Nesbar en MC Total, bepaalde dingen. National Light, dat je het zware werk weghaalt, dat het makkelijk gaat en dat je bij de tijd blijft. Het is altijd leuk. Mijn broer heeft een vrachtwagenbedrijf en de chauffeur, zolang hij een nieuwe vrachtwagen krijgt en mooie toeters erop en lichtere lampen erop, dan rijdt die man graag met die vrachtwagen.
Dus voorop gaan, meegaan met de tijd.
Meegaan met de tijd, ja. Ja.
Nou, ik denk een hele mooie tip, Arjan.
Ja.
Dankjewel voor jouw verhaal, Arjan. Jouw enthousiasme en blik naar de toekomst geeft een aanstekelijk positief gevoel voor de sector. Mooi ook om te horen dat je door werkzaam te zijn in andere sectoren jouw pluimveebedrijf naar een hoger niveau probeert te tillen. Aan alle luisteraars, ik hoop dat jullie waardevolle inzicht hebben opgedaan. Deel deze afleveringen met collega-veehouders, zodat zij ook kunnen profiteren van de kennis om onze sector te versterken. Tot de volgende keer! Meer weten hoe je door focus op hygiëne de grip op de dagelijkse bedrijfsvoering verbetert en tegelijkertijd het rendement vergroot? Wil je sparren over jouw uitdagingen? Contacteer onze hygiëne-specialist Tom van Uden voor meer informatie via de link in de beschrijving van deze podcast.